Ongehoord, een podcast over dubbeldiagnoses. Ik heb zelf lang gestruggeld met mijn mentale welzijn in combinatie met middelenmisbruik. Ik viel diep en het deed zoveel pijn dat het onmogelijk leek weer naar boven te klimmen. De nabijheid van negativiteit nam mijn leven over. Een donkere plek vol duisternis. De verslaving voelde voor mij als verdrinken, als in brand staan en slagen incasseren. Wat je ook doet, er is geen ontsnappen aan. Dagelijks struggelen hier nog heel wat mensen mee. Enkele daarvan zullen getuigen over hoe het voor hun is. Vaak voelen ze hun ongehoord, niet begrepen of zijn er heel wat vooroordelen over in onze maatschappij. Via deze weg hoop ik jou meer te leren over dit belangrijke onderwerp en hoe dit het leven van velen beïnvloedt. Dus ik zit hier met Griet,
ja.
De mama van een jonge man.
Een doorgoeie jongen. Hij is nu vorig jaar, 24 september, is hij in de spoed terechtgekomen. 'S Morgens om 5 uur, heb ik hem met de ambulance meegestuurd, want hij was totaal psychotisch. Maar hij was op die moment al een paar weken psychotisch. Hij is plots gestopt met drugs. Hij heeft dat psychotische aanleg altijd wel gehad, maar is plots gestopt met drugs naar aanleiding van het feit dat ik thuis met veel pijn lag en ik had bloedverlies inwendig, dus ik viel flauw. Ja. Hij heeft toen voor mij de ambulance gebeld, maar hij is zo bang om mij te verliezen, want ik ben eigenlijk de enige waar die terecht voor hem staat, samen met zijn zusje en ik. Die heeft hem ook altijd heel, heel goed opgevangen. En hij is acuut gestopt met drugs, want hij dacht, ik moet er voor mama zijn en ik mag niet meer blowen. Maar doordat hem plots stopte met drugs, zijn die psychose die hij al had, heel erg verergerd. En ik ben toen in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik kwam dagelijks bezoeken, maar hij had vreselijke paranoia. Hij dacht dat ze hem achtervolgde. Een van zijn psychoses was dat hij moest branden in de hel. Dat hij in de hel zou getrokken worden. Ja, heftig. Heftige psychoses had hij. Maar we waren toen bezig voor een opname in Duffel, maar dat lukte niet. Het werd niet serieus genomen, dus
Je stond daar een beetje met
z'n achter. Ja, ik stond er alleen mee, maar dat is altijd zo geweest. Sinds dat we in België zijn, er wordt in de psychiatrie ook weinig naar de ouders geluisterd hier. In Nederland is dat anders, maar hier tellen de ouders blijkbaar niet.
Had het anders geweest als ze geluisterd hadden?
In Nederland hadden ze er wel serieus mee omgegaan. Ja.
En als ze in België beter geluisterd hadden, had het verhaal dan een andere wending genomen?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Maar dus, in Nederland heb ik een keer in een panel gezeten. Mijn zoon heeft daar 8 jaar in instellingen gezeten. En in de tweede instelling waar hij zat, zijn we met 5 ouders dus in een panel gaan zitten. Al het personeel van de instelling was daar. Dus zowel het personeel van de school voor bijzonder onderwijs, die verbonden was aan de instelling, een heel goede school ook. Kleine groepjes, 6 à 8 leerlingen maximaal. Alle personeel dus van de jongeren die daar waren, de kinderen, was tot 13 jaar, er waren ook kleintjes van 3, 4, 5 jaar. Dus alle ouders en alle personeel was daar. En wij hebben ieder een verhaal verteld. En we hebben toen een staande ovatie gehad. En de directeur van de instelling die zei, de ouders zijn de eerste opvoeders. Wij moeten naar de ouders luisteren. En dat gebeurt in België niet. En dat is, vind ik, een schande. Cristiano heeft heel veel opnames gehad in België. In het begin in Eeklo, in Melle, daar is hij 6 maanden geweest, 5 maanden. In het begin bleef hij langer. Maar met de tijd is hij minder lang gebleven, omdat hij voelde dat hij met zijn problematiek, met de problematiek dat hij had, geen hulp vond. En zijn problematiek, en dat is ook de reden, de onderliggende reden, waarom hij verslaafd in de drugs gedoken is, dat waren zijn onderliggende problemen, dat waren zware trauma's. En daar is nooit iets mee gedaan. Bij elke opname ben ik meegegaan naar de psychiatrie om te praten met degene die de intake deed. Mm-hmm. En ik heb altijd gesmeekt bijna om zijn trauma hem te helpen met traumatherapie, met zijn trauma's. En er is nooit iets gebeurd op dat gebied. En mijn zoon voelde dat. En dus later, als hij in opname was, bleef die oog uit. 3 maanden, liep die weg. Zei die mama, wat zit ik hier te doen? Mijn trauma's, daar spreken ze niet over. En ik moet ook eerlijk zijn, het is niet alleen dat. Hij had natuurlijk ook geweldige drang naar drugs en middelen. Maar als die trauma's aangepakt zouden geweest zijn, dan was die drang misschien minder geworden. Ja. Maar hij zat daar. Ten eerste was een autist. Er zijn alleen groepstherapieën. Individuele therapieën waren er niet. Wat voor autisten ook moeilijk werkt in groep functioneren. Maar hij deed mee. Meestal deed hij mee. Maar voor hem was dat heel moeilijk. En ten tweede, aan die traumas werd niks gedaan. Alleen in Boeghout, in Cadenza 3, heeft die traumatherapie gehad, maar dat was ook weer in groepsverband.
Ja.
Maar daar was hij wel graag, daar voelde hij zich wel wat geholpen, maar toch is hij daar weggegaan. Had hij meer individuele therapie of zo moeten krijgen, ik weet het niet, ik weet niet precies ook niet hoe het daar functioneerde.
Ja.
Maar dus... Ik heb mijn zoon de laatste 5-6 jaar verschrikkelijk achteruit zien bollen. Ja, hij gebruikte veel drugs. Nergens was een oplossing te vinden. In de psychiatrie, psychiaters hebben mij gezegd, allee, we zijn nog een keer, ik heb zelf in opname gezeten door de situatie 2 jaar terug. En toen zei mijn psychiater Griet, het is zo dat uw zoon in de psychiatrie in de steek gelaten geworden is. Want in de psychiatrie is geen deskundigheid om probleemjongeren gelijk uw zoon. Want hij heeft een complexe problematiek. Mm-hmm. Het is zijn autisme, het is zijn verslaving. Psychose, dus een complexe problematiek kunnen in de psychiatrie niet verholpen worden. Omdat we van de regering, van de overheid dus geen middelen krijgen om deskundig personeel aan te trekken. En daar sta je dan als moeder. Hè?
Ja.
Je kan nergens terecht met je kind. Wat gebeurt er? Die geraakt dieper en dieper in de drugs.
Ja. En jij moet je ook heel wanhopig gevoeld hebben.
Ik heb me wanhopig gevoeld. Ik heb me machteloos gevoeld. Ik heb ook heel diep gezeten. Maar ik heb altijd een klein beetje hoop gehad dat hoe zou komen. Iets in mij zei... Dat kind is niet bij mij voor niks geboren. Ik was 39 jaar als ik mijn zoon kreeg. Als ik 36 was, had ik mijn kinderwens opgegeven. Want ik heb zelf veel kliniektoestanden meegemaakt. Zware operaties en zo. En ik dacht op een gegeven moment, ja, zou mijn lichaam nog wel een gezond kind op de wereld kunnen zetten. Dan heb ik mijn ex ontmoet. Dat was in Portugal. Dat was een Portugese visser. En dan heb ik eerst ben ik zwanger geworden, dat eerste ben ik kwijt. Dan ben ik zwanger geworden van Cristiano. Dus dan goed geboren. Alleen bij de geboorte, dat was ook iets dat speelde. Normaal gezien, hij is geboren in Gasthuisbergen.
Ja.
En normaal gezien, na de geboorte, een half uur na de geboorte, slaapt een baby in. Maar mijn zoon... Na een half uur lag hij nog wakker met zijn oogst geslagen wijd open. En de verpleegkundige kwam en zei, god, slaapt hij nog niet? Hij zal zelfs wel slapen, zei ze. Na een uur sliep hij nog steeds niet. Oogst geslagen wijd open. Zegt, ja, dat vind ik wel raar. Na anderhalf uur lag hij nog met zijn oogst geslagen wijd open. En toen heeft ze mij gezegd... Heb ik nog nooit meegemaakt, de kind dat zo lang en zo met zijn oogst geslagen wijd open ligt.
Ja.
Ze zegt, ik vermoed dat er iets mis is met dat kind. Ik heb toen mijn kindje in mijn armen genomen. Dus ik heb gezegd, Chrisje, je bent bij mij geboren en ik zal er altijd voor u zijn. En ik ben mijn belofte nagekomen, maar het is keizwaar geweest.
Ja,
het is een lange, lange weg geweest. En vooral de laatste jaren. En het laatste jaar, vorig jaar dus, toen ik in de kliniek lag, ik kwam thuis, de 23e, die nacht van de 23e op de 24e. Ik kwam thuis om 1:30, 5 minuten later stond Christian daar helemaal in de war, psychotisch tot en met. Ik heb heel de nacht met hem opgezeten. Hij heeft een gegeven moment dat hij een schaar in zijn handen probeerde naar zijn arm over te snijden. Ik heb die schaar afgepakt. Ik ben ook boos geworden. Ik zeg, dat doe je niet, Chris. Ik wil dat niet. En dan een gegeven moment, waarschijnlijk als ik naar het toilet ga, heeft hij met een aansteker zijn voorhoofd verbrand. Hij heeft hier een litteken van toch wel bijna 2 centimeter diameter. Ik vroeg hem, waarom heb je dat gedaan, je voorhoofd verbrand? Mama, ik moest in Del branden en ik dacht op die moment, ik zal er maar aan zelf aan beginnen. Dus zo is dat gegaan. Maar dus ik heb heel de nacht met hem opgezeten en was heel erg verward. Hij constant, mama, ze gaan me pakken, mama, ze gaan me doodmaken. Hij was ontzettend angstig. Ik ben opgezeten met hem tot 4:30 s'morgens. Maar ik had de dag ervoor een narcose gehad. Ik was ook zelf helemaal kapot moe. En toen heb ik de ambulance opgebeld. Cristiano is in de spoed terechtgekomen. Daar heeft hij nog 2-3 uur moeten wachten eer dat er iets gebeurde. Hij is verschillende keren naar de balie gegaan om te zeggen, ik heb hulp nodig, ik moet opgenomen worden. Hij gaf het aan hoe slecht dat hij zich voelde, maar er werd niks gedaan. Dus een gegeven moment in zijn psychose, als hij daar verpleegkundigen zag komen of zo, ik weet het niet hoe dat gegaan is, is hij daarop afgevaren en heeft die 5 verpleegkundigen geslagen en 2 ambulanciers. Echt de keer gegaan. Met gevolg, ja, dat was keihard, dat die ambulanciers, dat die mensen een klacht ingediend hebben. Toen is de politie gekomen, ik weet niet wat er precies gebeurd is, de politie heeft mijn zoon meegedaan. De politie heeft dan mijn zoon blijkbaar, ik veronderstel dat zo gegaan is, dat ze gevraagd hebben, waar wil je naartoe? En ze hebben mijn zoon gedumpt in een Brühl, vlakbij de Korte Schipstraat waar ik woon. Natuurlijk, ik lag te slapen. Ik lag pas om 5 uur in mijn bed. Ik was ook helemaal ontdaan, heel de nacht opgelegen. Ik was kapot moe. En ik heb hem niet horen aanbellen. Hij moet dan, daar ga ik vanuit dat ze een gek door de stad gelopen zijn. Hij is daar ergens, de ene keer zegt hij voor de Marokkaan op de veemarkt. De andere keer zegt hij in de kapperszaak op de veemarkt. Ik ben daar op de grond gaan liggen, want ze trokken aan mij, want ik moest branden in Del. Dus hij is op zijn buik gaan liggen, maar hij ging ontzettend tekeer. Dat is wat hij mij vertelde. Ik was aan het vechten, mama. Niet met mensen, hè, maar tegen die, tegen die duivels. En dan is de politie opgeroepen. Zijn er 2 combi's gekomen, nog 2 politiewagens. Dat heb ik van andere mensen vernomen. Is die meegenomen, hebben ze hem in Duffel gezet. En in Duffel is hij weer tekeer gegaan, heeft hij een verpleegkundige geslagen en een patiënt en heeft hij de deur naar de isoleer, dus naar de afzondering, opengebroken. Dus hij is ontzettend sterk, maar hij was gewoon buiten zinnen.
Hij heeft de deur opengebroken.
De deur opengebroken, dus die hebben geen klacht ingediend vanuit Duffel, denk ik. Waren alleen maar de mensen van de spoed. Wat ik ook ergens begreep, hè. Mm-hmm. Maar anderzijds, ja. Ik kende Cristiano, ik wist dat hij buiten zinnen was. Hè, en dat. Dus dat is een procedure geworden. Okay. Ik heb dus, totdat het vonnis gekomen is, ben dan niet geslapen. 4-5 uur per nacht, stress. Mm-hmm. Mijn zoon constant in angst. Mama, ik kom in de gevangenis terecht. Mama, ze gaan me opsluiten. Dus dat was de zaterdag, dat ze hem dan vastgebonden hebben. Hij heeft 4 dagen vastgebonden gelegen. Dan mocht hij daar vrij door de gang lopen, maar hij was helemaal platgelegd door medicatie. En hij kon daar buiten een sigaretje gaan roken. En ik ben hem dan kunnen gaan bezoeken, de woensdag. En toen zei hij, mijn mama, ze hebben me platgespoten. Ik heb daar gelegen, maar ik weet daar niet veel van. Het is goed dat ze het gedaan hebben, mama, want ik had die rust nodig. Er kwam de laatste tijd, ik was gek aan het worden, zegt hij. Er kwam zoveel in mijn hoofd en die angsten, mama, en die paranoia en die psychoses. Ik wil dat nooit meer meemaken. Hij zegt, ik blijf van drugs af, ik kom er niet meer aan. Het is verschrikkelijk wat ik meegemaakt heb in mijn hoofd, zei hij. Ik ben woensdag op bezoek geweest, maar maandag belde ik met Duffel. Hij vertelde dus wat er gebeurd was, hè, hoeveel mensen dat hij geslagen, wat hij gedaan heeft, spoed en zo. En hij zegt, mevrouw Huismans, dat wordt een gevangenis of internering. Op die manier, hè.
Maar hij had heel veel bang van de gevangenis ook.
mijn zoon was angstig voor de gevangenis. Ja, die is heel die periode van de procedure heeft hij tot angsten gehad. Slecht geslapen, verschrikkelijke angsten. Ik heb die constant moeten vasthouden.
En hij had hulp nodig.
Hulp nodig, maar ik kreeg geen hulp. Ja. Ik heb hem moeten opvangen met zijn angsten en met heel die problematiek. Hij heeft wel vanaf het gebeurd is, de 24e, tot een week voor de kerst in crisisopvang gezeten. Hij is daar rustig geweest, hij heeft zich aangepast, hij was gewillig. Maar ook heel angstig om in de gevangenis te komen. Ik heb toen geantwoord aan dokter Schrijvers, ik zeg, mijn zoon was wel psychotisch. Dokter Schrijvers, die antwoordde daarop, mevrouw Huismans, psychotische mensen, die worden niet agressief. En toen stond ik helemaal te kijken. Ik zeg, wat blijft, dokter? Ik zeg, ik ken er maar genoeg die als ze psychotisch worden, agressief worden. Mevrouw, ik ken mijn vak. Ja, toen was ik uitgepraat. Ik zeg, dag dokter, ik heb neergelegd. Maar als je als moeder zo behandeld wordt, door een dokter, hè, zelfs als die dokter emotioneel is, doordat iemand van zijn personeel geslagen is en een patiënt en die deur opengebroken is, dan moet hij nog zo professioneel zijn om correct te zijn, vind ik.
Ja.
Naar de moeder toe van zo'n jongen. Oké, hij heeft daar goed gezeten. Hij is naar huis mogen komen. Ze hebben hem gewoon thuis gelaten, onder voorwaarden. Maar de definitieve uitspraak was 24 april. Angsten, 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 mijn zoon. Maar mijn dochter en ik hebben dat opgevangen. Mijn dochter die werkt als coördinatrice bij Vet Asiel in Machelen.
Okay.
Die heeft gestudeerd, die heeft ook universiteit gedaan. Die heeft daar de coördinatie van maatschappelijk werkers. En,
die kent er ook wel.
Die weet wel. En die weet waarover het gaat bij psychose. Ja. Die heeft heel veel ervaring met haar broer. Mm-hmm. Die heeft daar mensen die uit oorlogsgebieden ook komen, jonge mensen, ook dikwijls moeten opvangen, die psychotisch waren. Maar zij weet wat ze dan moet doen, hoe ze die moet aanpakken. En zij heeft dan een hele brief geschreven voor de prodeo-advocaat die ik gevonden heb.
Misschien ook omdat jij heel diep in die emotie
zit. Ja, ik zit natuurlijk in een andere relatie met mijn zoon.
Ja.
En toen is de uitspraak gedaan, maar het moest nog bij de Kamer van Maatschappijbescherming voorkomen. En dat is pas nu de 26e september geweest.
Okay.
Dus mijn zoon heeft langer dan een jaar met angsten gezeten dat hij in de gevangenis kwam. Want het vonnis was voorwaardelijk vrij. Wij hadden ondertussen in die tussentijd, dat hij dus thuis was, hebben wij een seksuoloog gevonden, we hebben een traumatherapeut gevonden, heeft contact met begeleiding, autisme, heeft contact met de sleutel voor zijn verslaving, was nog verslaafd aan alcohol. Dus hij heeft met een hele groep therapeuten en begeleidingsmensen contact. Hij gaat daar heel trouw naartoe, sinds dat we dat geregeld hebben, dat is sinds het begin van het jaar, gaat hem daar heel trouw naartoe. Maar dus, hij is voor de Kamer van Maatschappijbescherming verschenen de 26e september. Ik zat toen in Portugal, want het was hoog tijd dat ik er tussenuit ging, want ik was helemaal gebroken.
Helemaal kapot.
Ja. Ik was kapot van heel dat jaar. En daar was de beslissing, ik heb het op papier staan, dat Cristiano dus thuis kan blijven, voorwaardelijk. Dat hem wel zijn therapie trouw moet volgen. En dat hij moest stoppen, een van de voorwaarden was ook geen drugs meer aanraken en stoppen met alcohol. Want hij dronk nog de laatste tijd. Ja. Hij is tantepede de 26e september gestopt met alcohol. Hij heeft geen druppel alcohol meer aangeraakt. Hij had nog 3 weken lang pintjes in zijn koelkast staan. 15 of 20 pintjes heeft hij niet aangeraakt. Ik zeg tegen Cristiano, we gaan met die pintjes doen. Mama, we kappen ze leeg in de gootsteen, in de afwasbak. En dat hebben we dan gedaan. Hè. En die is nu dus sinds 26 september clean van alcohol.
En
dat maakt mij heel
je?
Gelukkig. Ja. Eerst was ik al heel blij dat hem gestopt was met drugs, want het is mijn schakelen. Ik had mijn zoon terug, maar eigenlijk heb ik mijn zoon nog niet terug. Want mijn zoon zit nog altijd heel diep. Hij is zo diep gezakt. Doordat hem nervenshulp gevonden heeft, zo diep moeten zakken. Het heeft moeten escaleren. Hij staat nog onder zware medicatie. En ik ben nu heel blij dat mijn zoon rustig is. Hij is super lief naar mij. Hij heeft me zeker al 20 keer gevraagd, mama. Want hij kon verbaal heel, heel agressief zijn naar mij toe. Hij beschuldigde mij van alles.
Dat was die verslaving ook. Hè?
Maar dat was zijn pijn, hè? Ja, dat was zijn pijn, zijn onderliggende pijn. Dat de mat en hij was dan gedrogeerd en zo. En ik begreep dat meestal, allee, in het begin heb ik vaak gereageerd.
Het is moeilijk, hè?
Ja, ik heb vaak tegengereageerd. Dan escaleerde dat, dan kregen we grote ruzie. Maar de laatste 2 jaar, als hij verbaal agressief was, dan bleef ik rustig zitten, ik luisterde en na een uur zei mama, zegt hem, bleef hij ook rustig even en dan zei mama, je weet toch dat ik dat niet meen. Hè? Dan begon hij dikwijls te wenen en zegt hem, sorry mama. En nu sinds dat hem dan van zijn drugs af heeft, heeft hem wel 20 keer gevraagd, mama, kun je het mij vergeven wat ik u aangedaan heb? Mama, ik vind het zo erg wat ik u aangedaan heb. Hij heeft een heel zuiver geweten, hè? Hij beseft hoe lelijkheid tegen mij gedaan heeft. En dat is iets voor mij heel waardevols. Dat hij zuiver geweten heeft. Dat hij toch beseft dat hij te ver gegaan is. En nu is hij super lief voor mij. Ik moet hem iets vragen. Hij doet het meteen. Hij is een heel andere jongen. Maar of hij ooit de jongen zal zijn die het tevoren geweest is, dat stel ik me in vraag. Want hij is echt op de bodem van de put gekomen.
Maar als ik zo hoor, is Cristiano een hele lieve,
een hele lieve jongen,
verstandige,
een hele goede jongen, een hele verstandige jongen. Maar in de maatschappij wordt hem anders bekeken. Hij heeft natuurlijk in veel cafés problemen gemaakt onder invloed. En als dat niet verholpen wordt, ja, dan de maatschappij krijgt een verkeerd beeld van verslaafden. Mm-hmm. De maatschappij, mensen in de maatschappij beseffen niet dat de onderliggende problemen de oorzaak, meestal de oorzaak zijn van het drankgebruik.
Mm-hmm. En hoe is het eigenlijk allemaal begonnen voor hem? Allee.
Ja, hij heeft zware pesterijen ondergaan, als kleinkind al.
Wat?